Zo, wauw. Oh Lord, how I need you. Daar gaat het toch allemaal om, hè? En zitten jullie er ook een beetje hongerig bij vandaag? Sommigen zijn maar achterin je begint dan achterin en dan de voorste rijen blijven leeg. Het lijkt de protestantse kerk wel. Dan doen ze dat ook. En dan zeg ik altijd van ja, maar ik kom heel vaak op plekken. Dan denken mensen achterin, ah, dan kan Jezus me vast niet vinden. Maar weet je, Jezus begint altijd achterin. Dat is me echt opgevallen. Laatst had ik twee ondernemers, die zaten ook achterin. Die dachten, ja, die Hans Maat, die is evangelisch geworden, dat kan nooit goed wezen. Wij gaan lekker daar zitten, we zien wel wat er van komt. En ja, weet je, toen had ik gezegd dat de Heer Jezus achterin begon. En die mannen, die werden helemaal warm tijdens de preek. En ik zei, dat is niet erg, dat is de Heilige Geest. Dus als de Heilige Geest je aanraakt, dat is soms ook gewoon manifest. Dat is soms ook in je lijf en soms gewoon in je verstand of in je wil of in je emotie. Dat mag allemaal, maar wees daar dan niet bang voor. We moeten openstaan voor het meer wat God ons wil geven. En dat is ook wat deze gemeente volgens mij aan het leren is en aan het ontdekken is. Ja, jongeren die staan daar heel erg open voor. Ouderen hebben daar nog allerlei theologische referenties bij. En denken, ja, maar zo moet het niet. En dat hebben we al gehad. En daar kan het naartoe. Ik geloof het. Maar op dit moment is het zo urgent dat we Jezus' naam verkondigen onder alle mensen. Dat is het centrum van het evangelie. Dat Jezus uitgaat naar een ieder. In iedere Nederlander. Hoe zou het zijn als elke Nederlander een authentieke ontmoeting met Jezus krijgt in de kracht van de Heilige Geest? Dat is wat we nodig hebben. Maar ik wil het wel een beetje ontspannen houden, want het is vakantie en dan mag je recreëren. Herschepping betekent dat. Wie is er op vakantie hier die misschien gekomen is omdat hij dacht, nou, we gaan toch naar een dienst. Even kijken, zijn er mensen die hier gekomen zijn als vakantiegasten? Ja, ik zie daar, oh nee, jullie zijn hartelijk welkom. Mooi dat jullie iets gevonden hebben vanmorgen. Was nog even een discussie of je nou wel iets moet doen? Oh nee, helemaal niet. Nou, fijn dat jullie er zijn. Ja. Nou ja, dat heb je soms, hè. Dat soort strijd ken ik ook wel. Dat je denkt, ach, het is toch ook wel lekker op de camping. Maar dus in die zin, zeg maar, ik wil jullie niet opjagen. Maar ik wil wel dat jullie vurige getuigen van Jezus worden. Vorige week stond ik in een nieuwe kerk. Dan heb ik een donker pak aan en een stropdas, zoals dat hoort. En dan hang ik in een kansel op 6 meter. Dit is trouwens ook best hoog, hoor. Ja. En het is een prachtig orgel en een prachtige kerk. En Willem van Oranje ligt achterin. Dan ga ik altijd wat vroeger. Die ga ik altijd even groeten. De hele koninklijke familie ligt daar onder de grond. Het is natuurlijk een kerk die voor Nederland wel heel interessant is, hè? Maar toen dacht ik ook nog van, er zat zo'n gezellige gemeente als jullie. En we hadden een mooie dienst gehad. En na het eindgezang of de eindpsalm, zeg maar, met een donderend orgel. Al die toeristen stonden daar al klaar achter de linten om naar binnen te mogen stormen als de dienst afgelopen was. En die stonden groots onder de indruk van dat orgel en die zegen die klonk uit Deuteronomium. En toen ging de gemeente koffie drinken. En het is echt een fantastische gemeente. Maar ik denk dan, de toeristen komen nu de kerk in. Dit is het moment om Jezus te verkondigen aan mensen die normaal hem niet zien of kennen. En de tijd is er dan ook rijp voor. Ik merkte dat. Ik ging gewoon een beetje achterin staan en ik vertelde een Vietnamese gewoon iets over Willem van Oranje en onze geschiedenis en Hugo de Groot en anderen die daar liggen. En toen zei ik, maar ik zeg, we hebben nog een heel belangrijk iemand hier. Die staat eigenlijk centraal in dit gebouw. Ken je die ook? Dat is Jezus. Ze had van Jezus gehoord, maar ja, ze kwam uit het boeddhisme. Dus dat was nog een hele stap van het achtvoudige pad naar Jezus. Maar 3 minuten later, door de kracht van de Heilige Geest, kon ik haar naar Jezus leiden. Zo eenvoudig is het. En u mag straks koffie drinken daar, hoor. Ik ben daar niet tegen. Maar we hebben nu mensen nodig die gewoon durven en zeggen van, weet je, het is prachtig wat wij hier als staat der Nederlanden hebben, maar we hebben iemand anders. En dat is geen standbeeld op het marktplein. Dat is geen Confucius. Of dat is geen staatsman. Of een belangrijke dichter. Dat is onze Heer Jezus. En hij is onder ons. Hij is geen concept. Hij leeft. En jij kunt hem leren kennen. En je leven zal 180 graden draaien. En dat is wat we nu vandaag moeten doen. Jezus deed het onszelf voor. Hij is het model van de nieuwe mens. Hij heeft het ons voorgedaan opdat jij het zou nadoen. Dan zeg je natuurlijk allemaal amen. Ja, zo is het, hè? Ja, daarom gaan we ook lezen uit de Bijbel. Want uiteindelijk is het woord van God een krachtig, tweesnijdend, scherp mes, zwaard. Niet handsmaat. Dit is het woord van God, hè? Is het tweesnijdend, scherp zwaard. En in de Bijbel staat dat uit Jezus' mond een tweesnijdend, scherp zwaard kwam. Een vlammend zwaard zelfs. En Mirjam, jouw naam, weet ik niet precies meer wat het betekent. Sommigen maken er bitterheid van, anderen opstand of rebellie volgens mij. Maar Mirjam is voor mij een profetes. Want Mirjam wordt ook profetes genoemd in de verhalen die ze met Mozes beleeft. En met het volk van Israël. Dus als je zegt, ja, ik moet een beetje groeien in woorden van kennis of in profetische woorden. Nou, de Heer zal het je openbaren. En hij zal het bij jou vooral doen via de lijn van het verstand waar je vertrouwd mee bent. In Jezus' naam. Lucas 4, vers 14 tot 21. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Hebben jullie wel een Bijbelgedeelte op de beamer of gaat dat niet gebeuren vandaag? Nee? Hebben jullie een app of een Bijbel bij je? Lezen jullie nog uit de Bijbel? Oh ja? Ja, ja, dat moet je tegenwoordig vragen hoor. Ja. Dit is Lucas 4, vers 14 tot 21. En dan lees ik ook nog een stukje uit Markus 16 zo. Lucas 4, vers 14 tot 21, daar staat. En Jezus keerde door de kracht van de geest, dus, terug naar Galilea. En dan staat er, ik heb hier de Statenvertaling, de herziene. En het gerucht, een goed gerucht, hè, over hem verspreidde zich door heel de omgeving. Daar begint het, een goed gerucht over jou. Verspreidt zich door heel de camping. Door heel Apeldoorn, door heel het ziekenhuis, door heel het kantoor, door heel de school waar je werkt. Door heel, noem het maar op en vul het maar in. En hij gaf onderwijs in hun kerken, hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En dat was de vervulling van een profetie uit Jesaja. Aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Gezalfd. Hij heeft mij gezonden. Om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te preken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen, het jubeljaar, het vreugdejaar van de Heer te preken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht en gevestigd. Dat is het leven van een christen die gezalfd is door de Heilige Geest. Als die begint te spreken, gaan mensen luisteren. Als die in de ruimte is, verandert de atmosfeer door de tegenwoordigheid van God die op ons rust. Als die spreekt, spreekt die woorden van wijsheid in het stadsbestuur of in de raad van CEO's. Snap je? Want er zit een veel diepere lading en een kracht onder die niet van onszelf is, maar die van God komt. Hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Nou, nu gaan we, en dan zie je dus eigenlijk, vervolgens zie je dus dat Jezus, zeg maar, ook best wel in zijn eigen stad heel veel woede oproept. Alle in de synagoge werden met woede vervuld toen ze van alles hoorden en zo. Ze wilden de stad uitdrijven, ze wilden hem zelfs van de rots van de afgrond afwerpen. En dan staat er maar, hij liep midden tussen hen door en ging weg. Ik ken mensen in Mexico, in een zeer onherbergzaam gebied, die zeer anti-christelijk zijn. Maar er zijn evangelisten, families, die dagelijks bidden en zingen en dan gaan evangeliseren. Soms zitten ze daar voor 10 uur in een oude truck en rammelen ze over die wegen. En dan gaan ze naar dat soort dorpjes waar de mensen zo tegen zijn. En dan beginnen ze hen te stenigen, maar de stenen komen niet aan. Zulke getuigenissen krijgen wij. Zoals Jezus, maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Mensen konden hem niet aanraken, ze konden niets doen. En dan lezen we van de genezingen, dan begint er een bevrijding. Dat is heel interessant, het was ook in de kerk, hè? Een man met een onreine demon. En die wordt dan bevrijd en vervolgens zien we nog allerlei genezingen. En 's avonds is die al na de kerkdienst in het huis van de schoonmoeder van Petrus. En een heel oploopje van mensen is daar al te vinden. Je zou kunnen zeggen, als die niet welkom is in de traditionele kerk of in de evangelische gemeente in Apeldoorn, dan vindt hij wel een andere plek waar de mensen zich verzamelen, omdat hij zo'n aantrekkingskracht heeft. Dat mensen denken, wij willen hem. En daar gaat het over. Hoe sterk is Jezus in jou aanwezig door de kracht van de Heilige Geest, waardoor mensen op jou afkomen? En niet iedereen is die evangelist. Ik sta ook nog steeds wel met een zekere, voorzichtigheid of angst soms in de stad en denk ik, wie zal ik eens aanspreken? Misschien denk jij helemaal niet in de stad, wie zal ik eens aanspreken? Dan moeten we eerst dat stapje nog maken. Maar ik ken ook jonge evangelisten, die zijn zo vurig, daar komen de mensen bijna zelf op af. Die komen naar hen toe om vragen te stellen van, wat vertelde je daar net aan die anderen? Ik wil het ook horen. Die hebben echt dus zeg maar de bediening van evangelist. En dat ken jij misschien niet zo, en dat geeft ook niet, want we hebben allemaal andere taken, gaven en bedieningen en bekwaamheden. Maar in feite zijn we wel allemaal geroepen om het evangelie te verkondigen. Dus ik was laatst in de Action, woord van kennis. Gaan we maar eens even mee beginnen dan. Het is toch vakantie, dus ik mag een beetje vrij onderwerp nemen. En in de Action, daar is de ene helft van mij die zegt van, ga daar nou niet heen, want het is goedkoop, het is rommel. Het is niet goed geproduceerd. En het gaat snel kapot. Dus die denkt bij zichzelf, laat ik daar nou niet aan toegeven. En de andere helft zegt van, ja, maar het is ook zo lekker goedkoop. En het is fijn dat ik het gereedschap daar bijna voor noppes kan krijgen. En ik moest alleen 2 tandenborstels halen, want ik moest even naar Schotland. En ik dacht, ja, dan heb ik altijd ruzie met die stekkers. Dus ik ga gewoon 2 normale tandenborstels halen, heb ik in ieder geval wat. Dus ik die Action binnen en dan kom ik langs de gereedschapsafdeling. En uiteindelijk heb ik best wel heel veel bij me. Dat nog net op de band past. En ik denk, jongen, en dan allemaal nog voor een paar tientjes ook, weet je wel. Maar ik had wel aan God gevraagd bij de deur, want dat is een soort gewoonte geworden. Heer, wie gaat u bemoedigen in deze Action? Je kan ook zeggen, Heer, wie gaat u redden in deze Action? Want ik zeg altijd, de kerk is niet een plezierjacht, maar een reddingsboot. En soms maken wij er een plezierjacht van, met al onze commissies en al onze leuke dingen en fantastische worship en bubbels. En onze themaavonden over Israël of over de eindtijd of ga zo maar door. En het mag, hè. Het is belangrijk om toegerust te worden. Maar we moeten wel bij het hart blijven. En dat is dat mensen binnenkomen in het koninkrijk van God, want er komt een moment, dan kan het niet meer. En we moeten onze jongeren daarin ook trainen, zodat ze ook iets ervaren van de geweldige liefde van God die uitgaat naar anderen. En ik was daar en ik zei, wie gaat u bemoedigen in deze Action? En ik zei, allemaal moeders en zo, die waren druk met de kinderen. En ik durfde ze niet zo aan te spreken, merkte ik wel. Maar toen dacht ik, dat meisje bij de kassa, dat wordt mijn slachtoffer. Weet je, dan heb ik helemaal geen woord. Dan denk ik gewoon, ach, weet je, zij staat daar toch, ze kan niet weg. Ja, ze is een jaar of 15. Ik ben natuurlijk een oude man, dat is natuurlijk ook wel weer lastig. Want dan denk je, hoe ga ik de verbinding met een tiener maken? Hebben jullie dat ook wel eens, als je een beetje grijs begint te worden? Ik ben al opa 2 keer. En dus ik sta daar bijna bij de kassa en ik zeg nog wel, Heer, wie is dat meisje? Want ik vraag altijd, wie is die man, wie is die vrouw, wie is dat meisje? En de Heer zei maar 1 ding en dat is een gedachte. Dus ik zeg, de Heer zei. Maar mijn indruk, mijn gedachte was sieraden. Oké, dacht ik, dat is niet veel. Moet ik het daar echt mee doen? Dus ik zeg tegen haar, zei ze zo'n beetje zo terug. Ik zeg, volgens mij vind jij je werk, want zo ging dat. Heel langzaam, en ze keek naar beneden. Ik zeg, volgens mij vind jij je werk bij de Action niet zo heel leuk, hè? Nee, ik vind er geen reet aan, zei ze. Ik zeg, nee, ik zeg, snap ik hoor. Ik zeg, ik ben christen. Oh ja, zei ze. Nou, dat was ook niet zo erg bemoedigend. Ik denk, hoe nu? Help, denk ik dan. Ja, maar ik heb een indruk van God en die gaat over jou. Zou ik dat mogen zeggen? Oh, zei ze, nou wat dan? En ze keek me nog steeds niet aan, hè? Ik zei, ik weet het ook niet. Maar zeg, sieraden jou iets? Nou, de verandering had niet groter kunnen zijn. Ze keek me aan, ze begon te lachen, haar ogen straalden. Zei, ja, zei ze, mijn opa was edelsmid en die maakte gouden en zilveren sieraden. En ik ben de enige in de familie die dat heeft geleerd. Dus ik doe dat thuis ook. Ah, zeg ik, geweldig. Dus dat betekent dat God zegt dat jij sieraden moet gaan maken en daar je geld mee moet verdienen en niet hier bij de Action. En dat vond ze geweldig. En weet je, ik denk niet dat het meisje christelijk was. Maar ik heb haar niet kunnen bekeren of zo, daar bij de kassa. Maar ik heb wel iets achtergelaten. Zij weet nu, er is een God en die kent mij. En het tweede is, hij heeft het goede met mij voor. Dus dat is eigenlijk, ik weet dus nu wat mijn bestemming is. Ik ga sieraden maken. En natuurlijk is het mooi als je dan ook nog Jezus zou kunnen verkondigen. Dat kan de ene keer wel, de andere keer niet. Maar zo kan het dus werken, zo eenvoudig. Zo kan het ook in je familie, in je kennissenkring of vriendenkring werken. Ga heen in heel de wereld, staat er in Markus 16. Predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. Dus ze volgen ons ook. Zelfs al zou je het niet eens willen, wonderen en tekenen en bijzondere openbaring, als je maar hard genoeg van de Heer Jezus houdt en doet wat hij zegt, dan ga je die wonderlijke tekenen ook zien. En daarom zien we ze ook steeds meer in Nederland. En misschien komt dat ook wel omdat de tegenmachten ook zo stevig bezig zijn. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen zij spreken. Dat kan nieuwe talen of tongentaal zijn. Maar het kan ook zijn dat, dat heb ik jullie wel eens verteld, hè, een mevrouw die in Mozambique werkt. We waren toen wat jongeren volgens mij in Mozambique geweest uit deze gemeente. Een mevrouw die daar werkte, die bracht aan een stam die nog niet bereikt was de evangelie. En ze konden elkaar niet verstaan, want die mensen leefden compleet geïsoleerd. En toen sprak ze in tongen, in nieuwe talen. En ze begon gewoon voor die groep in nieuwe talen te spreken. En haar medewerkers dachten, ze is niet goed bij de helft, dit gaat niet goed. Maar ze waren wel wat gewend van haar. Iemand heeft het opgenomen. Ze hebben het uitgeschreven. En toen hebben ze ontdekt dat het oud-Spaans was uit de 16e eeuw. Want ooit was dat land gekolonialiseerd door de Spanjaarden. Was het waarschijnlijk misschien wel gewoon gekerstend, zoals dat heet. En dus in oud-Spaans verkondigden ze het evangelie aan deze stam. Dus God kan alle dingen doen, hè? Ja. Zo gaat dat. Dus zo stel ik me dat voor. En slangen zullen ze pakken. En als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen. Ze zullen gezond worden. En daarna gaat de Heer weg. Dus hij zegt deze dingen vlak voordat hij weggaat. Hij had ook kunnen zeggen, we gaan heel fijn heel veel gemeenten stichten. En we zorgen ervoor dat er megakerken zijn en dat er een huiskerk komt en dat er gewoon fijne communities ontstaan waar mensen bij elkaar komen en elkaar vasthouden als het moeilijk wordt. En dat is ook zo. Ik hou er ook van dat een gemeente elkaar lief heeft en voor elkaar zorgt. Ik hou er ook van dat er samenkomsten zijn in het ritme van de synagogen, de joods-christelijke wortels die wij hebben. Ik doe daar niets aan af, hè? Ik sta hier nu ook op zondag. Maar ergens denk ik van, hebben wij nog wel helder dat de kernopdracht van Jezus is om het evangelie te verkondigen daar waar jij geroepen bent. Ik heb een There is More-conferentie na de zomer, ergens eind september. En dan nodig ik een vriend van mij uit en die is cardioloog in de Verenigde Staten. En hij is de baas van een ziekenhuis in dat rijke Palm Beach in Florida, waar het nu erg heet is trouwens. En hij heeft een kleine uitnodiging ingesproken, zodat je even een indruk krijgt van een man die alles heeft opgegeven voor Jezus. En daar zal ik zo nog iets meer over zeggen. Maar kijk even naar Chauncey Crandall, zo heet hij. Hij is cardioloog.
Hello, my name is Dr. Crandall. And I want to give you a greeting in the mighty name of Jesus. Here I am in the operating room that I work with in the hospital. And I am a physician. But I'm also a man of God. I believe in the power of the kingdom of God. And as I work daily in the operating room and also on the wards of the hospital, I am always amazed that the Holy Spirit that is inside me is working through me, and I can proclaim the kingdom of God to those that are sick, those that are in need, those that are depressed, those that have anxiety, and even to those who are on their deathbed. I believe in the power of God as a doctor, and I want to welcome you to the conference that is coming up in September in Holland. Both my wife, Deborah, and I will be there. We will be speakers, and I'm preparing for that series as we go. And I'm in prayer for you right now in the name of Jesus. Come and listen to a doctor, a physician, a scientist, an academic that believes in the power of God and also the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, who died on the cross. He was resurrected. He's alive today. And we can call on his name. We can receive the mighty Holy Spirit, and we can do the same works that Jesus did. So you come, and I am so excited for you. And I'll get ready as I finish up these cases in the operating room here. Blessings in Jesus' name.
Okay, je kan het hopelijk een beetje volgen. Maar deze man, die was eigenlijk gewoon een kerkganger zoals er zoveel zijn ook in Nederland. Die wekelijks naar de kerk gingen. Hij was Presbyterian. Maar op een dag, zeg maar, was hij in het ziekenhuis aan het werk. En toen werd hij van een andere vleugel werd hij opgeroepen om te komen. Omdat er 10 mensen in de ER, de spoedeisende hulp, bezig waren met een man die een zwaar hartinfarct had gekregen. En deze man was eigenlijk al overleden toen hij op weg naar de ER was. En toen hij dat zag en een poosje meemaakte en wat ze dan allemaal nog doen, toen had hij zoiets van, nou, het is voorbij. En de man was overleden en dan blijft er 1 iemand achter om het lichaam op orde te krijgen, ook voor de familie. Wat er gebeurde was dit. Hij liep terug naar zijn kantoor en dat is best een stukje lopen. En bij de glazen deuren sprak God voor het eerst heel duidelijk tegen hem. En zei, je gaat terug, want ik wil hem opnieuw tot leven wekken. Want hij heeft Jezus nog niet als verlosser leren kennen. En hij dacht dat hij gek werd toen hij dat hoorde. Hij was dat niet gewend. Hij was een academicus. Die hebben zulke rare gedachten niet. En hij ging naar de volgende deuren en God sprak opnieuw, maar een beetje duidelijker. Hij durfde niet meer verder te lopen en keerde terug, praatte het personeel om tegen het protocol in en ze zetten de defibrillators op deze man die al een behoorlijke tijd was overleden. En deze man kwam tot leven en had een direct regelmatige hartslag en werd enkele dagen daarna, zonder extra schade, zonder collateral damage, ontslagen uit het ziekenhuis. Dat zijn ook documentaires van gemaakt. Het gaat er mij nu niet om dat ik deze thematiek centraal wil stellen, maar dat veranderde zijn leven. En terwijl hij boven dat lichaam dat deed, zeg maar, brak hij uit in nieuwe talen. God sprak door hem heen en sprak waarschijnlijk leven uit over deze man. En daarna zag hij heel veel genezingen plaatsvinden. En hij is iemand, en in Amerika is natuurlijk Nederland niet, en hier moeten dokters zoeken naar een manier waarop geloof en geneeskunde bij elkaar kunnen komen. En als je medewerker bent in de zorg, net zo. Daarom hebben we voor hem ook, voor dokters in Nederland, ook een seminar met hem georganiseerd om daarover te praten. Maar 1 ding, hij zag dus heel veel genezingen, mensen tot geloof komen. En ook vaak op hun doodsbed. Bracht hij ze naar Jezus. En hij is zo'n getuigenis, als hij preekt, dan spat het vuur eraf als hij eenmaal hier zou staan. Dus als je het leuk vindt, dan moet je zeker komen om hem te horen. Maar wat ik zo interessant vind, is dat hij zijn patiënten ziet als zijn, ja, als zijn doelgroep, hè? Als zijn zendingsveld. Want hij was een keer meegeweest met zendelingen en hij vond het zo geweldig hoe Indianen tot geloof werden gebracht, dat hij iets had, Lord, give me my Indians. Wie moet ik hier in Palm Beach, waar al die mensen zo rijk zijn, dat ze alles hebben, nou eigenlijk het evangelie verkondigen? En na nachtenlang bidden en roepen, give me my Indians, zei God, your patients are your Indians. Je patiënten, dat is het publiek wat jij moet bereiken. En dat is ook de boodschap die ik ook zeker aan jonge mensen wil meegeven. Vraag maar aan de Heilige Geest, wat is mijn zendingsveld? Misschien zegt hij, ga maar naar Congo. Maar de kans is groot dat hij zegt van, dat is het distributiecentrum van de Albert Heijn waar je nu werkt. En dat weet ik niet, maar het is aan hem. Deze dokter is natuurlijk interessant omdat hij eigenlijk iets doet wat in Nederland zo ingewikkeld lijkt. Als er zoveel discussie is over genezing. Als we zo voorzichtig en sceptisch daarover praten, ook in de christelijke media en ook in de seculiere media. Deze man begrijpt alle argumenten, want hij heeft zelf ook het lijden in zijn eigen gezin gezien. Zijn eigen tweelingzoontje is overleden aan leukemie. En hij heeft gebeden wat hij kon. Hij heeft alles ingezet om dat joch te redden. Zowel medisch als geestelijk. En in die spanning, zeg maar, is hij niet blijven hangen. Hij heeft ervoor gekozen om Jezus onvoorwaardelijk na te volgen en de teksten van Marcus 16 en de teksten van bijvoorbeeld Matthäus, waarin staat genees de zieken, maakt de lepra lijden rein, wekt de doden op, drijft de demonen eruit, om niet heb je te ontvangen, om niet mag je doorgeven, om die ook serieus te nemen. En om overal heen te gaan en te preken en dan werkt de Heer mee door de tekenen die erop volgen. Waarom zou je moeten getuigen van je geloof? Waarom zou dat eigenlijk moeten? Zitten mensen dan op jouw onbeholpen verhaal te wachten? Vele mensen voelen zich nu misschien schuldig als je aan denkt, oh ja, ik getuig ook niet zo vaak, maar soms is het angst, hè? Dat is angst. Maar je moet het ook simpel houden. Als je met iemand praat op vakantie of je zit op een bankje, durf dan ook gewoon eens een diepere vraag te stellen. Mensen hebben vaak problemen, maar bedekken dat met allerlei horizontale en nietszeggende oppervlakkige dingetjes. Soms kan je het al bijna zien als iemand pijn heeft bijvoorbeeld, omdat hij lijdt aan allerlei kwalen of moeilijk ter been is. Kom op, denk ik dan. Wanneer gaan jullie je eigen getuigenis vertellen? En dan zul je denken, maar ik heb geen getuigenis, Hans, want ik ben gewoon christelijk opgevoed en ik hou van Jezus. En ja, dat is begonnen toen en toen. Toen was ik erg onder de indruk, toen had ik een bijbelstudie, of toen was ik daar en daar, of toen gebeurde dat ongeluk. Nou, dat is je getuigenis en dat is genoeg. Want in het Hebreeuws, heb ik jullie al vaker gezegd, is het grondwoord voor getuigen, is Eda. En dat betekent gewoon dat God het opnieuw gaat doen. Dus als jij jouw kleine of jouw grote getuigenis vertelt, komen anderen tot geloof door de kracht van de Heilige Geest, omdat Hij heeft beloofd dat Hij dat zou doen. Maar je kan zelfs het getuigenis van iemand anders vertellen en dan kan iemand ook nog tot geloof komen. Maar ze komen tot geloof omdat God er kracht aan verleent. Omdat je onder de zalving van de Heilige Geest bent als je bent gedoopt of vervuld met de Geest. Zo eenvoudig is het dus. En daarom schaam ik me tegenwoordig veel harder als ik kansen laat liggen en als ik denk, ja, nou ben ik weer boodschappen bezig doen en heb ik nog niks goeds van hem gezegd. En natuurlijk hoef je jezelf eens niet op te jagen. Ik mag ook best eens een keer wat anders doen. En dat zal de Heer ook vastvinden. Maar ergens denk ik van, wanneer gaan we het nou doen? En vakantietijd is prima daarvoor. Veel mensen denken, hè, even vrij van de kerk. Even 4 weken niks of 5. Maar dat is juist een fantastische tijd, niet om alleen naar de kerk te gaan, maar vooral om het evangelie bespreekbaar te maken. Dan ga je bijvoorbeeld zo'n oude kerk in. Dat had ik in, waar was dat nou toch? Trier of zo? Dat is een mooie oude stad en er staat zo'n kathedraal. En dan ga je natuurlijk, omdat het cool is, ga je daar even naartoe. En ik hou van oude kerken, dus ik bezoek ze allemaal. Maar ik ben daarin een klein beetje niet helemaal doorsnee. Maar de hele familie shockt dan achter je aan. En alleen al bij de ingang, daar zit iemand die aan de onderkant van de samenleving zit. En die bedelt gewoon. Nou, je weet dat Jezus is gekomen om de armen het goede nieuws te verkondigen, toch? Daar was hij voor gekomen, zei hij zelf. In de synagoge. Dus wat is dan het eerste wat je doet? Die mensen schuiven allemaal die kerk in. Die staan O en A te roepen bij al die beelden. En bij alles wat daar te zien is en het orgeltje wat klinkt. Maar niemand denkt van dit is de plek waar het evangelie moet klinken en dat is mijn doelgroep. Dus ik ga naast zo'n armen zitten en weet je hoe sterk die wel niet op het evangelie reageren. En natuurlijk geef je al je geld wat je hebt. Wat kun jou het nou schelen? Die paar flappen die tap je alweer opnieuw. Misschien dat het steeds minder wordt. Dat kan. Maar wees vrijgevig en je zult zien, er is een ingang. Er is ook een ingang als je iemand heel veel geld geeft. Want iemand denkt gewoon bij zichzelf, is die gast gek geworden of zo? Dat hij dat allemaal aan mij geeft. En ze staan open voor je getuigenis. Ik wil er zelfs wel voor betalen, snap je? Ik leg zulke mensen de handen op. En het is heerlijk. Ik was pas in Edinburgh, na die tandenborstels. En dan ben ik daar en er zijn miljoenen toeristen daar per jaar. En het is een hele mooie stad, allemaal prachtige standbeelden. En ik was daar in die stad en ik verveelde me gewoon. Ik had eigenlijk de reformator John Knox al helemaal nagespeurd, dus dat had ik gedaan. Ik zeg, Heer, ik moet een boodschapje doen, maar ik wil ook gewoon, wat wilt u eigenlijk? Wat moet ik gaan doen? Zoals ik 's ochtends zeg, goedemorgen Heilige Geest, wat is uw plan vandaag? En de Heer zei tegen mij, naar de brug. Dus ik ga denken, een brug. Oh ja, hier achter de Royal Mile is een ravijn, er zal wel een brug zijn. En ja hoor, daar was een brug. Dus ik loop die brug op en nu Heer. Nou ja, er kwam niks, maar ik zag in één keer uit mijn ooghoek dat daar een hoop kleedjes aan de reling zat en dat bewoog eronder. Ik dacht, nou, die toeristen hebben mij hier niet nodig met die ijsjes. Dan zal dat wel wezen. Heel intuïtief. En ik zei terwijl ik er naartoe liep, Heer, wat zit er onder die kleedjes? Want ja, het geloof zit inmiddels al wel bij mijn enkels, omdat ik de brug heb gehoord. En toen zei de Heer, Sarah. En toen zat het geloof bij mijn knieën. Ging stijgen, want ik dacht, oh, als God iets begint te zeggen, of ik krijg zomaar zo'n gedachte van een naam, dan is die echt wel iets van plan. Dus ik til dat kleedje op en ik zeg, hi there, what's your name? En ze zegt, my name is Sarah. En het geloof zat in één keer hier. Ik dacht, nou, dit gaat echt goed worden. En ik ging naast haar zitten en we hebben gepraat waarom zij nou daar terecht was gekomen als 25-jarige, al zo beschadigd, en dat ik dat niet had hoeven doormaken. Maar eigenlijk was het ook niet zo heel erg moeilijk, want het ging vanzelf. Ze zei als eerste, zei ze toen ik was uitgepraat, heb je geld? Ik zei, oh ja, ik heb geld, ja, dus ik had nog 100 euro. En ik zeg, maar dan moet je wel eventjes wisselen, want het is hier allemaal Schotse ponden. Maar dat was geen probleem. Ik zei, maar ik zei iets anders, hè. Ik zeg, ik heb een indruk van God. Oh, ben je een priester? Dat kwam misschien door het kruisje of door haar katholieke achtergrond. Ik zei, nee, ik ben een protestant, maar het lijkt er wel op. Oh, zegt ze, ja. En ik zeg, maar weet je, ik heb de indruk dat jij al heel lang je emoties niet meer ervaart. Ze zegt, nee, mijn gevoel is hartstikke dood, zei ze. Ik zeg, je hebt dus ook al heel lang niet meer gehuild. Nee, zei ze, heb ik al heel lang niet meer gedaan. Ik zeg, vind je het goed als ik voor je bid en dan ga je een poosje huilen? Want God zegt dat dat genezend werkt. En dat was gewoon maar een gedachte die ik eruit flapte, hè. Ik had niet zo diep nagedacht. En ik hoorde ook niet een hoorbare stem. Voor als u denkt, heeft hij dat nou en waarom heb ik dat nou niet? Dat kun jij ook bedenken. Ik bedenk het vaak gewoon. En dan denk ik, oh Heer, wat geweldig dat u zelfs mijn gedachten stuurt. En ik leg mijn hand op haar en begin te bidden. En ik heb nog nooit zoveel water uit iemands ogen zien komen. Maar ze heeft daar 10 minuten tot een kwartier alleen heb ik maar water zien gaan. En ze heeft enorm gehuild. En dat lucht niet alleen op, het heeft ook iets innerlijk genezen. Want als je gewoon huilt, dan lucht dat zeker op en het helpt. Als je dat doet bij de psycholoog of bij je moeder of wie dan ook. Maar het lost nog niet echt iets op. Maar als God je laat huilen, als het zijn tranen zijn, dan word je van binnen genezen, hoor. Reken maar. Dan doet hij een wonder. En toen zei ik, mijn schat, jij moet hier eigenlijk weg. Want waarom zit jij hier? Dit is jouw vaste plek. Ja, jij mag hier alleen zitten. Ik zeg, ik ga voor je bidden dat God mensen op je pad brengt vanavond of morgenochtend. En morgenmiddag kom ik hier terug om 4 uur. En dan zal ik weten als je er niet bent dat God mensen op je pad heeft gestuurd die jou gaan helpen. En ik zeg, als je er wel bent, kom ik weer naar je toe en dan bidden we opnieuw. En de volgende dag om 4 uur ben ik weer gegaan en de plek was leeg. Ik heb een uur gewacht. Ze kan de bus niet gemist hebben. En dan kan je nog zeggen, oh, maar ze was misschien ziek geworden, Hans. Dat zou een Nederlandse scepticus wel denken. Maar ik geloof dat niet, want ik voelde zo'n vrede van God toen ik daar op die plek stond. En ik dacht, Heer, u heeft het nog gedaan ook. En Sarah zal ik tegenkomen als we straks in het koninkrijk zijn. Weet je, zo eenvoudig kan het zijn. Het is niet allemaal zo heel bruut en spannend. Alleen het is meer de openheid om je te laten leiden naar de mensen die God voor jou heeft voorbereid. Om in de werken te wandelen die hij voor jou heeft voorbereid. En kijk, weet je. Ga de dorpen en de steden in, verkondig het evangelie. Dat is eigenlijk Marcus 16. En laten we eerlijk zijn, de sleutel tot een sterke christen zijn is uit je ongeloof stappen, is in de kracht van de Heilige Geest gaan bewegen. En is ook gewoon dus gelovig zijn. Dus geloof hebben. Er zijn heel veel bijbelstudies over te vinden, dus dat kan niet nu. Maar zonder geloof worden we zwakke christenen. En dan heb je ook nog iets als vrijmoedig geloof. En daar zit vaak bij u misschien de bottleneck. Dat u zegt, ja maar Hans, ik durf dat gewoon niet. Nou, begin dan gewoon eens te oefenen met de kleinkinderen. Hou het simpel. Geef dan de kleinkinderen een bemoediging. Die dieper is en die verder gaat dan wat je normaal zou zeggen. Dan geef je hem een aai over zijn bol en zeg je, wat een doerak ben je toch. Ik zal je een knuffel geven, is ook mooi. Maar je moet misschien eens een keer iets zeggen van, joh, lieve Jonathan, als ik jou zie, dan moet ik hieraan denken en ik denk dat het van God is. En als je dat nou eens gaat oefenen in je leven, dat je anders gaat spreken, woorden van opbouw, troost, bemoediging en profetie, dan worden het soms zomaar woorden van kennis als je vraagt, Heer, wie is die man, wie is die vrouw, wie is dat meisje? Een getuigenis is dus geen slap verhaal wat je ergens opvangt. Het is ook niet eens zozeer een poging om uit te leggen hoe het christelijk geloof nou in elkaar zit. Zo ben ik vroeger wel opgegroeid. En je mag argumenten gebruiken en dat is goed. Maar getuigen is meer dan dat. Getuigen is gewoon vertellen wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. En dan komt hij present. Dan manifesteert Jezus zich ook. Getuigen is trouwens ook een vorm van bewijs. Daarom doe ik het vaak met z'n tweeën. Want, hè, dat weten jullie allemaal, de Bijbel zegt dat een zaak vaststaat op de verklaring van 2 of 3 getuigen. Dus een getuigenis is een soort verklaring dat iets echt gebeurd is, echt waar is. Nou, dat heb ik net ook al een beetje verteld. Ik denk dus niet dat het zo moeilijk is om te getuigen. Ik denk ook niet dat je het aan de andere kant van de wereld hoeft te zoeken. Je hoeft de hemel en de aarde niet te bewegen. Het woord van God is al in je hart, is al in je mond. De geest maakt immers woning in je hart en zal je ingeven wat je moet spreken, zegt het woord van God. En ik weet dus ook niet zoveel. Ik ken een aantal bijbelteksten uit mijn hoofd, dat helpt. Maar ik weet vooral, ik vertrouw op Jezus en hij is in mijn hart en de Heilige Geest is bij mij. En weet je, als Jezus jouw hart verandert, dan ga je gewoon getuigen. En dan gaat het hart van jouw gezin veranderen en van jouw werk en van jouw omgeving. En misschien zelfs wel zoals bij deze man van je ziekenhuis. Elke nieuwe patiënt die daar wordt ingeschreven, ontmoet hij met de woorden: I give you the best medical care I have to offer. And I give you the best of Jesus. Is dat nou niet een vreselijke mooie combinatie? Dat je excellent bent in dat wat je doet en waar je voor gestudeerd hebt en waar je in werkzaam bent. Al ga je straat leggen, zeg maar. Maar dat je ook, zeg maar, het beste van Jezus durft te communiceren. Nou, dat Jezus indruk maakte, dat zeggen mensen, ja, maar ik ben Jezus niet. En toch, zeg maar, koos Jezus voor een leven met beperkingen. Hij legde al zijn heerlijkheid af, zegt Filippenzen. Dus wat Jezus deed, deed hij ook als mens. En daarom kunnen we ons wel aan hem spiegelen. Wij maken in onze kinderbijbels en in onze verhalen aan onze kinderen, maken van Jezus een supergod op aarde. En daardoor wordt hij ook soms onbereikbaar groot. En natuurlijk was hij zonder zonde, dat zal je mij niet horen zeggen. Maar wat was zijn volmaaktheid op aarde? Dat hij voortdurend volledig één was met de Vader. Zoals wij één mogen zijn met Christus en de Vader door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest was op hem, werkte in hem. Daardoor was de gunst van God ook op hem. En daardoor was er ook kracht en daardoor waren er ook gaven. En daardoor was er ook genezing en bevrijding en al die dingen meer. Maar hij was vooral één met de Vader. Hij hoorde wat de Vader zei en hij vertelde wat hij van de Vader moest zeggen tegen de mensen. En dat is eigenlijk waar ik jullie toe wil uitdagen. Dat je de stem van God gaat horen, zodat je de dingen gaat doen waar jij voor ontworpen bent. En dat kan van alles zijn. Ik heb daar natuurlijk al veel meer verhalen van verteld. Bedenk nou eens dat je een moslimvrouw bent. En dat je in het Midden-Oosten woont. In een van die landen waar zoveel repressie op het evangelie zit. En vergis je niet, Saoedi-Arabië is een prachtig land met heerlijke mensen. Het is een heel modern land. Maar op het moment dat je over Jezus begint. En we weten van de ranglijst van Open Doors hoe moeilijk het kan zijn. En ik heb dus ook weer sprekers uitgenodigd voor deze conferentie ook. Die werken onder moslims in het Midden-Oosten. En ze zien de ongelooflijke moed waarmee jonge en ook oudere moslimvrouwen het evangelie daar verspreiden. En je weet, het bloed van de martelaren was het zaad van de kerk, zeiden ze vroeger. Als je tegen de verdrukking in moet roeien, dan zie je dingen groeien op een bovennatuurlijke manier. Dus als je wat strijd ervaart, als je denkt, waarom gaat het zo moeilijk? Dan gaat God er heel veel vruchten brengen. Dan gaat God vermenigvuldigen. Als ik vandaag de dag veel strijd heb, baal ik er best wel van dat ik zo word afgeleid, misleid. Dat er van alles wordt geroofd in mijn omgeving. Gezondheid, spullen. En het gaat soms in mijn geval heel ruig. Maar ik weet ook één ding wel. Ik zit op de goede weg, Heer. En u gaat veel vermenigvuldiging en vrucht brengen. Dat kan niet anders. En dat zie je bij die moslimvrouwen met die geweldige moed. Dat zijn heldinnen in het geloof. En dat is inspirerend voor vandaag. Want ook onze vrijheid neemt zo zachtjes aan af. Misschien gaan we niet meemaken wat we daar in het Midden-Oosten zien. Maar we zullen meer moeten gaan opstaan met moed, zeg maar, om ons geloof te delen. En om te zeggen, hier staan wij voor. We wachten dus op het openbaar worden van de zonen en dochters van God in Berea de Mate. En dan roepen we ook uit, Gods medearbeiders zijn wij. Jij en ik zijn Gods medewerkers en de oogst is groot. En het lijden van deze tijd weegt ook niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat weten jullie ook, hè? Die moet je ook eventjes nemen. Nou, ik moet naar een einde, want anders wordt het weer veel te veel. Ik wilde nog één aardig dingetje zeggen. Een voormalige scriba van de Protestantse kerk, dat is onze paus, die we dan in Nederland hebben, die zei, de kerk in China is vitaal, richt zich op de kern van het geloof en leeft met het woord van God. Hoe eenvoudig kan het zijn? Waarom doen wij protestanten dat dan niet? Of katholieken? Of evangelicals? De bijbels die je ziet in de gemeente zijn vanwege het vele gebruik tot op de draad versleten. Het is een kerk om jaloers op te worden. Een academisch onderzoek van een seculiere, niet-christelijke universiteit uit Beijing deed een onderzoek naar die nieuwe zogenaamde christenen die gewoon als paddenstoelen uit de grond kwamen en niet meer bedwingbaar waren. Zoveel waren het er. Ze zagen dus opwekking. Ze zagen opwekking. Massaal. En dan zeg ik er altijd bij, opwekking is niet een vuur uit de hemel zoals Elia. Het kan een keer een soevereine grote golf zijn die komt. Een soort laatste oogst. Maar jij bent een opwekking. Jij bent een wandelende opwekking en geen wandelende tak. Toch? Nee. Geen wandelende tak. En weet je, ze kwamen erachter dat die christenen die ze hadden geïnterviewd en wat ze hadden onderzocht, blijkbaar is ze dat dan gelukt om een aantal christenen te onderzoeken, dat 69-72%, die marge hielden ze aan, van die nieuwgelovigen tot geloof kwam door een wonder van genezing en van bevrijding en herstel. Dus, ook al hebben we dat vanaf de vroege kerk, vanaf de vierde eeuw losgelaten, het is het instrument om het koninkrijk van God te demonstreren en te laten zien dat Jezus leeft en inderdaad geen standbeeld is. En daarom is het niet iets van hobbyisten die too much van de Heilige Geest hebben gekregen of zo. Of die heel selectief charismatisch willen doen. Het is iets van ons allemaal en je moet het integreren in je discipel zijn van Jezus. Door te bidden voor de zieken. Ik zie ook niet altijd gelijk resultaat. Ik rijd hele land door voor mensen die een nieuw hart nodig hebben. Letterlijk een nieuw hart. He, dus niet eentje wat gerestheld meer kan worden. Ik rijd voor van alles en nog wat overal heen. En ik zie heel veel grote groepen mensen die gebed nodig hebben. En ik zie niet altijd genezing. Maar heel vaak hoor ik dan 1, 2, 3 tot 9 jaar daarna dat God wel wonderen in zo'n leven heeft gedaan, maar dat er een andere zegen is gekomen. En ik ga er dus niet over wat de uitkomst is. Ik gehoorzaam gewoon als Jezus die opdracht geeft. En ik zou het zo heerlijk vinden als jullie dat ook gaan doen. En het zal mensen binnenbrengen in zijn koninkrijk. Want die Jezus willen ze leren kennen. Die zoveel ontferming heeft. Die zo bewogen is over je. Die je zo lief heeft. Dat hij je kan herstellen. Dat is de moeite waard om te volgen. Dat is veel beter dan AI. Want dat blijft iets wat wij gemaakt hebben. Ook al hebben we het niet meer in de hand. En het is ook misschien wel beter uiteindelijk, zeg maar, als je Jezus de eerste plek gaat geven op je leven, dan zie je dat je volledig tot je bestemming komt. Voor jonge mensen die denken, ja, maar ik wilde eigenlijk deze weg nog en dit wilde ik nog doen en dat. Wie zegt niet dat als je eerst het koninkrijk zoekt, dat je dan al het andere bovendien krijgt? Nou, we zullen er maar gewoon amen op zeggen. Zullen we bidden? Zullen we bidden? Dank u, Vader in de hemel, voor deze geliefde zonen en dochters die openbaar gaan worden in deze gemeente. De een zal misschien worshipper zijn, zoals ze nu al naar voren komen. En we zegenen hun aanbidding, Vader, en we bidden u dat het zo krachtig zal worden dat mensen er direct door worden aangeraakt. Dat het niet meer een presentatie zal zijn of gezellige muziek, maar dat het echt kracht van de Heilige Geest is als zij gaan zingen. Vader, we bidden u voor elke gewone man of vrouw die misschien bang is of angstig om zomaar in haar omgeving of zijn omgeving over Jezus te beginnen. En daarom bid ik u dat u de gave van woorden van kennis vrijgeeft, waardoor we een bovennatuurlijke inzicht krijgen over iemand. En ook een als het ware een handvat van u krijgen om die ander tegemoet te treden. Ik bid u, Vader, zet de woorden van kennis vrij in velen onder ons. Misschien op verschillende manieren, dat is aan u. Sommigen zullen beelden ontvangen, anderen een droom. Sommigen zullen misschien in het visioen iets zien. Weer anderen zullen in de Bijbel iets lezen. Weer anderen zullen gewoon ergens aan denken of iets voelen. Of iets intuïtief weten of in hun voorstellingsvermogen. Maar activeert u dat nu in de machtige naam van Jezus. En we vragen het niet, Heer, omdat we zo graag een soort kermis willen scheppen van de gaven van de geest. We vragen het om deze lege stoelen te vullen met nieuwe mensen die tot geloof gaan komen. We bidden u dat er groei en vermenigvuldiging gaat plaatsvinden door ons leven heen. Heer, als u zegt er zijn weinig medewerkers, maar een grote oogst. En dan moeten we de Heer bidden om meer medewerkers. Dan stuurt u allereerst ons. En misschien zijn wij wel genoeg, Heer, om een grote oogst te bewerken. Want we hebben het vaker gezien. Dat hele eenvoudige mensen een geweldige oogst voortbrachten voor het Koninkrijk van God. En juist in deze tijd bid ik u dat u de jongeren de kracht van uw geest laat ervaren. Dat ze een ervaring van liefde krijgen. Dat ze een diepe identiteit geworteld in Christus, in het woord krijgen. Maar dat ze ook actief mogen bewegen in de wonderen en tekenen. Ik bid u dat echt, Heer, of ze nou 14 zijn, 18 zijn, 22, 27, een dertiger. Zegen die generatie, Heer. Laat het een glorieuze, verheerlijkte kerk zijn aan het einde van de tijd, voordat u komt. Heilige Geest, ik bid u om de gave van de profetie. De gave van de profetie om woorden van leven en richting uit te spreken over anderen. Heer, en niet een beetje, maar we bidden u, geef overvloed aan woorden. Dat we niet meer kunnen stoppen om mensen woorden te geven. En dat het niet uitmaakt of we aan één persoon of aan 20 tegelijk een woord moeten geven. Geef hem meer dan u mij gaf, Heer. Zorg dat Apeldoorn, wat zichzelf zo heeft verheven. Wat bijna een elitaire plaats is, Heer. In dit land. Ik bid u dat ze op de knieën gaan voor Jezus. Niet alleen, Heer, in de nieuwe woonwijken waar de zogenaamde import woont. Maar ook waar de oude Apeldoorn er zit. Breng ze op de knieën voor Jezus. Laat Apeldoorn een plek zijn waar uw tegenwoordigheid voelbaar is als we erin rijden. Vader, hier zijn wij. We zijn beschikbaar, zend ons. En druk die vurige kool tegen onze lippen, waardoor we durven te profeteren zoals Jesaja. Ook als het wat kost. Ook als we voor raden of mensen worden geleid die ons misschien liever wegdenken. Of niet aan willen horen. Of misschien nog erger dan dat. Heilige Geest, we bidden u, kom met uw kracht in het klaslokaal, in het ziekenhuis, in het cultureel centrum, in de bibliotheek, in de huisgezinnen, in de straat. Laat Jezus' naam daar klinken. Zoals het woord I speak Jesus van het mooie lied. Kom, Heilige Geest, vernieuw ons hart, vernieuw ons binnenste. Breng deze gemeente samen ook in het komende jaar. Met een nieuwe herder, met een nieuwe leider, een nieuwe persoon die gegeven wordt. En die tot zo'n grote zegen zal zijn. Bescherm ons in de vakantie, Vader. Bescherm ons sowieso tegen de boze. Verlos ons van de boze. Geef dat de Satan en zijn demonische machten geen enkele invloed meer op ons kunnen uitoefenen. En als we voelen dat we niet vrij zijn. Als we voelen dat we niet vrij zijn. Als we voelen dat er druk komt op je borst of in je buik of waar dan ook. Kom dan straks gewoon even langs, zodat we daarvoor bidden. En jij als vrij naar huis kan gaan. En waar de geest des Heren is, daar is die vrijheid. Dank u, Heer Jezus, voor deze geliefde kinderen. Zegen hen in Jezus' heerlijke naam.